Verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit het niets geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zullen we samen zingen, gemeente, op Psalm 118, vers 1 en 3. Laat ieder zeer een goedheid loven, want goed is de oppermajesteit. Zijn goedheid gaat het al te boven, zijn goedheid duurt in eeuwigheid. En het derde, ik werd benauwd van alle zijden en riep de Heer ootmoedig aan de Heere, verhoorde mij. En wat er verder volgt, 1 en 3 van 118.
Thank you.
Heer heeft dit woord waar gemaakt. Het was een psalm die de Heer Jezus zong vlak voor zijn gang naar Golgotha, psalm 118. En de Heer was bij hem en de Heer was zijn hulp, een schild. En dat bewees God ook in de opstanding. We willen met elkaar het geloof belijden met de kerk van de reformatie, met de woorden van zondag 17 en zondag 22 van de Heidelbergse catechismus. Daarna zingen we psalm 49 vers 6. Dus zondag 17 en zondag 22 van de catechismus. En daarna als antwoord psalm 49 vers 6. En ieder van u en jullie spreken met mij in zijn of in haar hart het volgende. Wat nut ons de opstanding van Christus? Antwoord: ten eerste heeft hij door zijn opstanding de dood overwonnen. Opdat hij ons de gerechtigheid die hij door zijn dood voor ons verworven had, kon deelachtig maken. Ten andere worden wij ook door zijn kracht opgewekt tot een nieuw leven. Ten derde is ons de opstanding van Christus een zeker pand van onze zalige opstanding. Wat troost geeft u de opstanding van het vlees? Antwoord: dat niet alleen mijn ziel na dit leven van stonde aan tot Christus haar hoofd zal opgenomen worden, maar dat ook dit mijn vlees door de kracht van Christus opgewekt zijnde wederom met mijn ziel verenigd en aan het heerlijk lichaam van Christus gelijkvormig zal worden. Wat troost hebt gij uit het artikel van het eeuwige leven? Antwoord: dat nademaal ik nu het beginsel van de eeuwige vreugde in mijn hart gevoel, ik na dit leven volkomen zaligheid bezitten zal, die geen oog gezien, geen oor gehoord heeft en in geen mensen hart opgeklommen is. En dat om God daarin eeuwig te prijzen. Amen. De schriftlezing vindt u in Job 19. Job 19. Dat is het antwoord van Job aan Bildad, een van zijn vrienden, die Job voorhoudt wat het lot van de goddelozen is. En daarmee doelt hij ook op Job en zijn situatie. Job 19, daar lezen wij Gods woord. Maar Job antwoordde en zeide: hoe lang zult gij lieden mijn ziel bedroeven en mij met woorden verbrijzelen? Gij hebt mij nu 10 maal mij schande aangedaan. Gij schaamt u niet. Gij verhardt u tegen mij. Maar ook, het zij waarlijk dat ik gedwaald heb, mijn dwaling zal bij mij vernachten. Indien gijlieden waarlijk u verheft tegen mij en mij met mijn smaad tegen mij drijft, weet nu dat God mij heeft omgekeerd en mij met zijn net omsingelt. Zie, ik roep geweld, doch wordt niet verhoord. Ik schreeuw, doch er is geen recht. Hij, God, heeft mijn weg toegemuurd, dat ik er niet doorgaan kan. En over mijn paden heeft hij duisternis gesteld. Mijn eer heeft hij van mij afgetrokken. En de kroon van mijn hoofd heeft hij weggenomen. Hij heeft mij rondom afgebroken, zodat ik heen ga. En heeft mijn verwachting als een boom weggerukt. Daartoe heeft hij zijn toren tegen mij ontstoken en mij bij zich geacht als zijn vijanden. Zijn benden zijn tezamen aangekomen en hebben tegen mij hun weg gebaand en hebben zich gelegerd rondom mijn tent. Mijn broeders heeft hij verre van mij gedaan. En die mij kennen, zekerlijk, zij zijn van mij vervreemd. Mijn nabestaanden houden op en mijn bekenden vergeten mij. Mijn huisgenoten en mijn dienstmaagden achten mij voor een vreemde. Een uitlander ben ik in hun ogen. Ik riep mijn knecht en hij antwoordde niet. Ik smeekte met mijn mond tot hem. Mijn adem is mijn huisvrouw vreemd. En ik smeek om der kinderen mijns buiks wil. Ook versmaden mij de jonge kinderen. Sta ik op, zo spreken zij mij tegen. Alle mensen, mijns heimelijke raads, hebben een gruwel aan mij. En die ik lief had, zijn tegen mij gekeerd. Mijn gebeente kleeft aan mijn huid en aan mijn vlees. En ik ben ontkomen met de huid mijner tanden. Ontferm u over mij. Ontferm u over mij, o gij mijn vrienden. Want de hand van God heeft mij aangeraakt. Waarom vervolgt gij mij als God en wordt niet verzadigd van mijn vlees? Och, of nu mijn woorden toch opgeschreven werden. Och, of zij in een boek ook werden ingetekend, dat zij met een ijzeren griffie en lood voor eeuwig in een rots gehouden werden. Want ik weet, mijn verlosser leeft. En hij zal de laatste over het stof opstaan. En als zij na mijn huid dit doorknacht zullen hebben, zal ik uit mijn vlees God aanschouwen, dewelke ik voor mij aanschouwen zal, en mijn ogen zien zullen, en niet een vreemde. Mijn nieren verlangen zeer in mijn schoot. Voorwaar, gij zoudt zeggen, waarom vervolgen wij hem? Nademaal de wortel der zaak in mij gevonden wordt. Schroomt u vanwege het zwaard, want de grimmigheid is over de misdadigen des zwaards. Opdat gij weet dat er een gericht zij, een oordeel is. De tekst zijn de bekende woorden van Job uit vers 25, 26 en 27. Want ik weet, mijn verlosser leeft. En hij zal de laatste over het stof opstaan. En als zij na mijn huid dit doorknaagd zullen hebben, zal ik uit mijn vlees God aanschouwen, dewelke ik voor mij aanschouwen zal, en mijn ogen zien zullen en niet een vreemde. Mijn nieren verlangen zeer in mijn schoot. Laten we samen bidden. Getrouwe heilige Heere in de hemel. Wat een voorrecht, Heere. Wat een wonder. Wat een vreugde. Dat u ons weer samenbrengt in uw huis rond uw woord. U bent die levende Heere die uw kerk opzoekt, voortdurend opzoekt. En we lezen ervan in de evangeliën dat als de discipelen samen vergaderd zijn, al zijn de deuren gesloten en zelfs al zijn de harten gesloten, samen vergaderd stond Jezus in hun midden. En u sprak van vrede. Heren, dank dat u ons dan samen brengt en dat we zo samen vergaderd mogen zijn. Ieder weer verschillend. Met een hart dat verlangt naar u. Met een hart dat zucht. Met een hart dat gesloten is. Levend of dood. Maar we zijn hier op de werkvloer van uw geest, Heren. En we bidden van u of u datgene ook wil schenken. En wil doen wat u toen op die allereerste paasmorgen deed. En de week erna. En zoveel keren. Eeuwen door. Wat u ook hier zo dikwijls gedaan hebt in Middelharnis. Dat u zelf in het midden stond. Dat u zelf uw kerk opzocht. Dat u sprak van vrede. Voor mensen die u de oorlog verklaard hebben van nature. Heren, u hebt dat ook beloofd. Waar twee of drie in mijn naam bijeen zijn, daar ben ik in het midden van hen. En we willen u daar eerbiedig aan herinneren. In het besef dat we dat ook niet waard zijn en dat we dat ook niet kunnen maken, dat wij dat niet kunnen bewerken. Wij zijn daarin zo afhankelijk van u, Heere. Maar we hoeven u toch ook niet met onze woorden te bewegen. Want u bent zelf bewogen. En u weet nog veel meer dat wij niet zonder u kunnen. En daarom bidden we, Heere, wilt u ook vanmorgen in ons midden zijn. Als de verlosser. Als de levende verlosser. En Heere, wilt u met uw Heilige Geest werken opdat we ook dat andere mogen leren. Dat ene woordje en de zaak waar dat naar verwijst, dat woordje mijn. Heren, zoudt u dat willen doen? En wilt u geven dat ook de prediking daarvoor gebruikt mag worden? Hoe? Heren, dat mogen we aan u overlaten. En dan schenk het. Dat dat werkelijkheid mag zijn en worden. En dat dat ook beleefd mag worden. Ook in het leven van hen die u mogen kennen. Nog maar pas. Of al lange tijd. Net als dat woordje ik weet. Geef Heere dat ook dat geweten mag worden. En dat u geen vreemde meer zal zijn. Heere, daartoe hebt u immers het wonder van de prediking gegeven. Om dat te bewerken. Om zo de gerechtigheid die u verworven hebt toe te passen. Om daarvan te verzekeren. We bidden, Heere, voor hen die net als Job en met Job op de puinhopen zitten. Heere, wat voor puinhoop dan ook. Maar we weten het. We zien het. En we ervaren het. Om ons heen. En in ons eigen hart. Ook Job zat niet alleen op de puinhoop. Maar ook van binnen was het een puinhoop. En toch, te midden van dat alles, mijn Verlosser leeft. Heere, wilt u zo aan diegene gedenken? Dat dat ook gekend, geschonken, gewerkt zal worden deze morgen. En dat uw genade ons dan genoeg mag zijn. En uw kracht in zwakheid volbracht zal worden. En houdt u ons vast, Heere, ook als het morgen nog steeds een puinhoop is. Dat dan steeds voortdurend dat nochtans van het geloof in beoefening mag zijn. Zo bidden we voor elkaar, voor gemeenteleden die te maken hebben met zorg en moeite. We bidden ook voor hen die in de kerk zitten en die daar tegenop zagen of die daar helemaal geen zin in hadden. De zoveelste dienst in korte tijd. Heere, geef toch dat het goed mag zijn. En dat het zo ervaren mag worden om in uw huis te zijn. Heere, zegen de jongste kinderen van de gemeente. Het ongeboren leven. Maar ook de kinderen bij de oppas. En zij die daarvoor mogen zorgen. Heere, geef ons als gemeente zo uw onmisbare zegen. En dat bidden we voor elkaar, maar ook voor heel uw kerk wereldwijd. De Verlosser van de kerk leeft al duizenden jaren. En daarom is die kerk er nog en zal die kerk er zijn. Ook als het gaat om de toekomst, Heere. U hebt het beloofd dat uw naam voortgeplant zal worden van kind tot kind. Zolang de zon en de maan aan de hemel zullen staan. Doe zoals u gesproken hebt. We bidden om vergeving van onze zonden. Heere, die puinhoop van Job had een speciale reden. Maar de puinhoop in ons leven kan er zijn vanwege onze eigen schuld en zonde. En soms ook niet, soms weten we niet waarom. Maar Heere, we zijn wel zondig. Gebrekkig en kortzichtig. We bidden om verzoening en om vergeving. Leid ons zo door uw geest in spreken en luisteren. Zegen allen die een taak hebben in deze dienst. Verheerlijk uw grote naam. Dat bidden we om Christus wil. Amen. Psalm 118 zingen we opnieuw. 118 vers 8. Gods rechterhand is hoog verheven, des Heer een sterke rechterhand. En de Heer wou mij wel hard kastijden, het 9e vers. Maar stortte mij niet in de dood, verzachte vaderlijk mijn lijden en redde mij uit alle nood. Dus 8 en 9 van Psalm 118. U krijgt gelegenheid om uw gaven te geven voor de Heer en zijn dienst.
Thank you.
Psalm 17, vers 8 zingen we als antwoord op de preek. 17, vers 8. Gemeente, Job zit met zijn vrienden op de mesthoop, de ashoop. Dat is een plek buiten de stad waar de mest van de dieren verbrand werd. De plaats waar in het Oude Testament de mensen naartoe verbannen werden. Die leden aan een huidziekte, bijvoorbeeld de melaatsheid. Wat er dan met Job aan de hand is, dat hij daar zit. Job is ook ernstig ziek. Dus af en toe lees je erover in dit Bijbelboek. Zijn huid is gaan schilferen. Zijn huid laat los. Er ontstaan overal korsten. Hoofdstuk 2. Zijn vlees en lichaam is bedekt met wormen. Met stofgruis. Zijn huid is geklieft, gekloofd. En overal komt etter uit. Hoofdstuk 7. En hoofdstuk 30 lees je dat hij knagende pijn heeft. Voortdurend koorts. Het is zelfs zo, in hoofdstuk 2 lezen we dat zijn vrienden hem niet meer herkennen als ze hem zien. Is dit echt Job? Job is er ellendig aan toe. We lezen in vers 15 van ons hoofdstuk dat zijn huisgenoten en zijn slavinnen hem als een vreemde beschouwen. En zijn eigen vrouw kan zijn adem niet luchten. Job stinkt. Die hij lief had, hebben zich tegen hem gekeerd. En daarbij komt ook nog de dingen die we lezen in hoofdstuk 1. Al Jobs bezittingen zijn in één klap weggevaagd. In één dag is hij arm geworden. Zijn 10 kinderen. Die worden eerst genoemd, daarna pas zijn bezittingen. Over rijkdom gesproken. Zijn 10 kinderen zijn omgekomen. Afscheid kon hij niet nemen van ze. 10 kinderen. Sommigen van u weten wat het is om 1 kind te verliezen. Job had er 10. En zo vinden we Job in grote, diepe ellende. Op de ashoop. Bij hem zitten zijn vrienden Elifas, Bildad, Zofar en Eliu. Met stomheid geslagen waren ze. Een week lang zaten ze zwijgend en verbijsterd bij hem, dag en nacht. Mooi is dat, zo'n vriendschap. Maar toen gingen ze spreken. Tenminste 3 van hen. Eliu, die houdt het langs zijn mond. Ja, dan gaat het mis, ook in de vriendschap. Want de strekking van hun boodschap luidt, Job, hoor eens. We hebben zo eens nagedacht, een week, zwijgend. Maar niemand leidt buiten zijn eigen schuld om. En dat jij dit allemaal meemaakt. Ja, jij zult wel wat op je geweten hebben. Job, denk maar eens goed na. Maar Job ziet dat niet. Hij snapt dat niet. Wat heeft hij dan gedaan? Natuurlijk, Job is zondaar. Alle mensen zijn zondaar. Dat is geen dooddoener. Dat is erg genoeg. Maar Job diende toch wel in zijn oprechtheid ook de Heere. De Bijbel zegt van Job dat hij oprecht was. Vroom en Godvrezende, wijkend van het kwaad. Daar begint het boek mee. Hoofdstuk 1, vers 1. Als het over de rijke Job gesproken wordt. Eerst zijn oprechtheid, eerst dat hij God vreest. Dan zijn kinderen, de kinderzegen. En vervolgens de bezittingen. Oprecht, vroom, Godvrezend van het kwaad. En dat is in de hemel gezien. Dat is in de hemel opgemerkt. Wordt dat in de hemel ook van jou en van mij opgemerkt? Maar die vrienden, die geloven dat niet. Immers, het is toch duidelijk dat God de rechtvaardige zegent en dat hij de goddeloze straft. Dat is een lijn die je tegenkomt, ook in de Bijbel. Zegt de rechtvaardige dat het hem wel zal gaan. Wee de goddeloze, het zal hem kwalijk gaan. Jesaja 3. Psalm 1 vind je het ook. De Heere zegent hen die hem dienen, maar de vloek is voor hen die hem verlaten, die bij hem vandaan dwalen en die hun eigen weg gaan, die niet de levende zoeken, maar die zoeken om lekker te leven. Dus ja, Job, kijk nou maar. Kijk eens naar je huid. Zie eens op je situatie. Het is duidelijk. Er is maar één conclusie mogelijk, Job. De weg van de goddelozen zal vergaan. Psalm 1. En je bent al een eindje op weg. Een heel eind. Je hebt vast wat op je geweten. Zeg het nou maar eerlijk. Wat heb je gedaan? Wat wij niet weten, maar wat de Heere wel weet. Die lijn zie je natuurlijk in de Bijbel. Maar die vrienden vergeten dat dit geen ijzeren wet is die altijd opgaat in het leven. Want we kennen ook de Bijbelse voorbeelden dat de onschuldigen lijden. Denk aan Psalm 73 bijvoorbeeld. Voor Asaf was er elke dag bestraffing en een plaag. Terwijl het de goddelozen, zijn goddeloze buren voor de wind ging. Die vrienden die dwaalden dus en die verergerden het verdriet van Job met hun woorden. En woorden kunnen zo zeer doen. Hopelijk ben jij een ander soort vriend of vriendin. Ja, en dan Job zelf. Hij weet niet wat wij weten. Dat de duivel in de hemel geweest is. Daar kan hij nu niet mee komen trouwens. Maar toen wel. En dat de duivel van de Heere toestemming heeft gekregen om Job te verzoeken. Dat is nu nog steeds zo. De duivel heeft wel een bepaalde ruimte. Hij kan verwoestend werken. Job weet niet dat de Heere hier bezig is om dat geloof van Job te beproeven. Maar wat Job wel weet is dat God toch op een of andere manier de hand erin heeft. Maar waarom hij dit mee moet maken en waarom de Heere dit doet, Job begrijpt er helemaal niets van. Waarom? Daar krijg je opnieuw geen antwoord op gemeld. Zoals je niet op alle waaroms een antwoord krijgt in dit leven. Maar wat zijn vrienden niet doen, dat doet Job wel. Zijn vrienden spreken alleen over God en over de Heere. Maar Job gaat ook tot de Heere. Dat is echt een heel groot verschil. Over de Heere spreken en tot de Heere spreken. Wat kun je beter doen dan dat laatste als je het niet meer weet? Je nood aan hem voorleggen. Ja, dat heeft wel heel lang geduurd bij Job. Echt heel lang. In hoofdstuk 19 is hij nog niet zo ver. Dan spreekt hij ook over Job, over God. Eerst klaagt hij over zijn vrienden. En vervolgens klaagt hij over God zelf. Vanaf vers 8. Hij heeft mijn weg toegemuurd, mijn levensweg versperd. Over mijn paden heeft hij, God, duisternis gesteld, de duisternis van de dood. Hij heeft mijn eer van mij afgetrokken, vers 9. Immers mijn vrienden denken dat ik stiekem in zonde geleefd heb. Vers 10, hij heeft mij gebroken, afgebroken, mijn verwachting als een boom weggerukt. Hij heeft mij ontworteld. Nou, wat gebeurt er met een boom die ontworteld is? En hij heeft zijn toorn tegen mij ontstoken, vers 11. Hij ziet me als een vijand. God belegert me als het ware. En vervolgens komt dan weer de klacht over zijn broeders, zijn familie, zijn vrouw, alle mensen van mijn heimelijke raad, mijn vrienden. Ze hebben een gruwel aan mij. Ontferm u over mij, mijn vrienden. Waarom vervolgen jullie mij? Waarom doen jullie dit? Waarom zeggen jullie dat? Wat een hartverscheurende klacht. Maar Job, 's mensen heil is ijdelheid. Bij die vrienden zal Job geen ontferming vinden. Die zijn overtuigd van zijn schuld. Hoe kan Job zijn onschuld bewijzen? Als hij straks gestorven is, eerloos, zonder dat de mensen enige hoop voor hem zouden hebben. Ach, roept hij uit, werden mijn woorden maar opgeschreven, gegraveerd in koper of in een rots. Zou dat helpen? Als vrienden niet kunnen helpen, opschrijven, ja, dat lucht op. Dan kun je gedachten ordenen. Daar word je niet beter van. Dan wordt de as ook niet anders van. Geen paradijs. Waar heb je dan wel wat aan? Gemeente, wat er dan gebeurt in dat Bijbelboek. Als Job daar op die mesthoop zit. Hij wordt als het ware door de Heilige Geest eventjes op een heerlijke manier uitgetrokken. In die uitzichtloze situatie met de dood voor ogen en die akelige, nare woorden van zijn vrienden. De aanklachten in zijn oren, gebroken door zijn verdriet van de dood van zijn kinderen. Job wordt er bovenuit getild. En hij zingt over zijn verlosser. En je hoort in dit lied de tonen van een paaslied. We willen naar Jobs lied gaan luisteren. Jobs paaslied, dat is het thema. En we letten op Jobs houvast, Jobs hoop en Jobs heimwee. Jobs paaslied, dat is het begin van vers 25. Want ik weet, mijn verlosser leeft. Dat is Jobs houvast, het weten van het geloof. Vervolgens letten we op Jobs hoop. En tenslotte Jobs heimwee. Want ik weet, mijn verlosser leeft. Ja, gemeente, van niets en niemand kan Job meer iets verwachten. Niet van zijn vrouw, niet van zijn vrienden, niet van zichzelf. Eén is er die hem kan helpen. Eén is er die weet dat al die aanklachten van zijn vrienden onterecht zijn. Eén is er. En Job weet het. Daar is hij van overtuigd. Hij leeft. Toch. Mijn verlosser. Je mag dat woord verlosser ook vertalen als losser. Losser. Sommige woorden, als je het woord verlosser tegenkomt in de Bijbel, dan zit daar de naam van Jezus, Joshua in, de redder. Maar dit is het woord waarin het woord losser terugkomt. En dan kun je denken aan de losser Boas in het Bijbelboek Rut. De losser die de taak had, de wettelijke plicht had om de arme familieleden te helpen. Als mensen door armoede hun land en hun bezit waren kwijtgeraakt. Dan had de losser de taak om dat land weer terug te kopen. Immers land was erfdeel van de Heere. En dat erfdeel dat moest altijd in de familie blijven. Soms kwam het voor dat iemand zichzelf moest verkopen of zijn kinderen als slaaf. En dan was het ook de taak van die losser om die familieleden weer vrij te kopen. Zodat die mensen weer op hun eigen land en op hun eigen erfdeel konden wonen. De losser, dat was dus een bloedverwant, een familielid die het recht herstelde. En die het opnam voor de arme familie. Dat woord gebruikt Job. Maar Job heeft geen familie die het voor hem opneemt. En wat heb je aan een losser die het bezit voor je terugkoopt? Als jij met de dood voor ogen ernstig ziek op de ashoop zit. Maar daar heeft Job het dan ook niet over. Over een menselijk familielid slechts. Ik weet, mijn losser leeft. En die losser, die verlosser, dat is de Heere. Hij zal het voor me opnemen. Als iedereen zich tegen me keert. En hij is de levende. Als er over God gesproken wordt als de levende, dan wijst het op het feit dat hij denkt aan zijn volk. Dat hij regeert en dat hij werkt. Dat zijn machtig arm de vromen beschermt en hun zielen van de dood redt. Daadwerkelijk. Dat hij zijn volk opzoekt en ziet en vasthoudt in de moeite en in de ellende. Zoals de levende Jezus, de levende Heere Jezus, zijn discipelen opzocht naar de opstanding. Mijn verlosser leeft. Heeft Job het over de Heere Jezus hier? Het is Pasen geworden. En Jezus is immers de grote verlosser, de grote losser in de Bijbel. En hij leeft, hij is opgestaan. Hoeveel Job daar zelf van begreep. Job, zeer waarschijnlijk leefde hij zo ongeveer in de tijd van Abraham, in het land Uz. En uitleggers die menen dat dat in de buurt van Edom was. Nou, toen was de heilsopenbaring nog niet zo ver gevorderd. Hè? De zon van de openbaring van Christus, die stond nog niet zo heel hoog aan de hemel. Als het gaat over de komst van Christus, over zijn lijden, over zijn sterven. Maar hoewel Job de volle diepte van zijn eigen woorden niet heeft begrepen, niet helemaal de volle diepte, het zicht op Christus, het zicht op de opgestane Christus, zelfs de discipelen snapten er in het Nieuwe Testament nog helemaal niks van, totdat de Heere zelf weer onderwijs ging geven en bij de hand ging nemen. Toch zien wij wel heel duidelijk die lijn naar het Nieuwe Testament lopen. Immers Job spreekt over een losser en dat moest een familielid zijn. En dat familielid had de plicht om te lossen, om vrij te kopen. En u zegt Job, God is mijn losser. God die in het Nieuwe Testament inderdaad zo dichtbij komt bij de mensen in zijn Zoon, in de Heere Jezus. Mens wordt geboren uit een vrouw als de tweede Adam. Gemeente, God is in Christus familie van jou geworden. En Gods Zoon, hij schaamt zich er niet voor om vuile, zondige mensen zijn broeders te noemen. Hij heeft er alles voor over gehad om losser te zijn. En hij heeft nog veel meer moeten lijden dan Job. Hij heeft onze ziekten, onze krankheden gedragen, gesmaad en veracht en gelasterd is hij. Wat Job hier meemaakt, dat heeft hij meegemaakt. Nog veel dieper. Hij was veracht, de onwaardigste onder de mensen. Hij de zondeloze. Hij is tot zonde gemaakt en heeft zijn leven opgeofferd. Betaald heeft hij met zijn dierbaar bloed om te kunnen lossen. Ik weet, mijn verlosser leeft. Gemeente, wat is dat toch ontzagwekkend rijk. Als je dat mag weten voor jezelf. Of je leven nou heel gemakkelijk is. Of dat je leven nou ook een puinhoop is. Mijn verlosser leeft. Hij verlaat me niet. Hij vergeet me niet. Kun je het zeggen? Te midden van alle waaroms. Dat je niet weet hoe het moet in je leven. Dingen die je niet begrijpt. kromme dingen die nooit meer recht zullen worden hier beneden. Je ziet op tegen de toekomst. Er is aanvechting van binnen. Zonde, je geweten klaag je aan tegen al die geboden van God. Zwaar gezondigd, niet ene van gehouden. Je hebt geen heil bij God. Nochtans, mijn verlosser leeft. De gemeente, dat is het. Nochtans, het en toch van het geloof. Dat geloof dat het niet altijd ziet. Dat het niet altijd bij kan. Dat het niet altijd ervaart. En dat het lang niet altijd voelt. En soms kun je als gelovige, als dat geloof onder het stof ligt, de levende bij de doden zoeken. Als je het Bijbelboek Job leest, dan zit Job meer in het donker dan in het licht. De strik van het ongeloof, ook dat. Waarom doet u mij dit aan? Dat heb ik toch helemaal niet verdiend. Dat zijn de gedachten van Job. Die vroom was, oprecht, godvrezend, wijkend van het kwaad. Ja, in het laatste hoofdstuk, dan komt hij daarop terug. Dan moet hij daarop terugkomen, dan wil hij dat ook. Het gebeurt. Wat heeft Job allemaal niet gezegd tegen God? Laten we hem daar niet in navolgen, gemeente. Maar hierin wel. Alles tegen. Nochtans, ik weet, mijn verlosser leeft. Misschien kent u het verhaal wel van Maarten Luther. Man die ook zo vaak werd aangevochten en aangevallen door de duivel. Op een keer was hij zo radeloos en moedeloos. Hij zat thuis en er kwam niets meer uit zijn hoofd. Er kwam niets meer uit zijn handen. Alles leek te vergeefs. Hoe moest het verder? Hoe moest het verder? Met de doorgang van de reformatie. Met hemzelf. Hij zat geestelijk in de ashoop, net als Job. En zijn vrouw had er erg in en ze keek het een boosje aan en liep vervolgens naar buiten. En daar zwaaide dat ene raamluik dicht met een bons. En vervolgens liep ze om het huis heen en daar zwaaide het andere raamluik dicht met een bons. Het was ineens donker in de kamer waarin Luther zat. Katharina, wat doe je? Doe open die luiken, ik zie niets meer. Ja, Maarten. Ik doe de luiken dicht, als teken van rouw, want de God van Maarten Luther is gestorven. Wat zeg je daar, Katharina? Dat is niet waar, natuurlijk niet, hij leeft. En toen brak het licht weer door in zijn hart. Mijn verlosser leeft, ik weet het. Die wetenschap geeft moed en hoop en verwachting. Ook als alles minder wordt. Als Job ziek blijft. En als de dood voor zijn ogen blijft zweven. Als je vermoeid en belast bent. Vol twijfel en onzekerheid. Als de problemen blijven. Hij laat het u weten. In de prediking. Hij is de levende. En hij weet van zijn volk af. Mag u het ook zeggen? Mijn verlosser. Zoals Thomas. Na Pasen. Mijn Heere. En mijn God. Wat heb je eraan? Aan een goudmijn in Peru? Of waar dan ook? Je kunt er niet bij. Het is niet jouw goud. Wat heb je aan de verlosser? Als hij niet jouw, uw en mijn verlosser is. Misschien vindt u dat wel moeilijk. Dat woordje mijn. Ik meen dat het van Thomas Boston is. Het voorbeeld, u kent het wellicht. Hij haalt in een van zijn preken het voorbeeld aan van een dokter. De arts. Ja, wie is uw dokter? Wie is uw dokter? Is dat dokter Kooi, of dokter Jacobs, of Groeneboom? En helpen die dokters u als u ziek bent? Ja, dan moet u wel naar ze toe. Bellen, afspraak maken, anders heb je niets aan die dokter. Wel zo, zegt Boston, is de Heere uw losser, uw verlosser. Hij is familie geworden van u en van mij, Adams kinderen. Is dat niet rijk? De losser is er voor u. Hij is beschikbaar. Hij heeft altijd spreekuur. Hij is bekwaam. Hij is gewillig. En hij is gratis. Maar komt u ook? Want die gezond zijn, hebben de dokter, de medicijnmeester niet nodig. Komt u met uw schuld en met uw armoede voor de dag bij deze losser. Hierin ben ik alles kwijt. Mijn kennis, mijn gerechtigheid, mijn heiligheid. Dat beeld van God kapot gemaakt. Ik heb mezelf als slaaf aan de zonde en aan de duivel verkocht. Dat is wat. Dat is wat. Welke dokter weet daar raad mee? De Heere, de Heere. Maar heb je het wel eens gezien? Ben je er wel eens van geschrokken? U die zo worstelt met de toe-eigening. Heb je dat al toegeëigend? De onreinheid van binnen. Je schuld. Dat jij een zondeslaaf bent. Een zondeslaaf, dat is niet iemand die heel de dag achter de computer spelletjes zit te doen en games zit te spelen. Of dat is niet iemand die niet van de drank af kan blijven. Of die verknocht is aan porno. Verschrikkelijk. En alles verwoestend. Maar dat is ook die jonge moeder en die jonge vader, de ouderen, de ambtsdragers, de dominee. Wij allemaal van onszelf, gemeente. Paulus. Ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde. En van nature op weg naar het eeuwige oordeel. Wij allemaal. Bent u het daarmee eens? En bent u met die kwaal op spreekuur geweest bij uw verlosser? Wat heeft hij er veel voor moeten neertellen, gemeente? Om mensen als u te lossen, is de dood ingegaan. Zo vrijwillig. Mijn ziel u opgedragen, wil u alleen behagen. Met een ongekende liefde. Hij is opgestaan. De zonde, de dood, de duivel, ze zijn overwonnen door Christus. Zie toch op hem, gemeente, als een schuldig, als een zondaar. En de Heilige Geest, die wil het u laten weten. En de Heilige Geest, hij zegt het u vanmorgen, laat het nou maar aan hem over. Vertrouw je maar aan hem toe. Uw losser, hij leeft. De Heilige Geest, die wil het u op de lippen geven. Mijn verlosser. Dat is zo'n heerlijk woord voor het geloofsleven. Mijn man, mijn vrouw, mijn vriendin, mijn vriend. Wanneer zeg je dat nou? Ja, als je heel ver bij elkaar vandaan bent, dat kan. Maar toch ook als je elkaar in de armen valt. En elkaar aan het hart drukt. Dat is ook het wonder van de preekgemeente, van de prediking van het woord. En van de omgang met het woord. Als je thuis je Bijbeltje open doet. Daarin wil de Heere aan het hart gedrukt worden. En daarin wil hij u aan zijn hart drukken. En dat is genezend, gemeente, dat is genezend. Arme zondaren die zo vaak zitten te tobben en zich wegschamen over de zonde en schuld. En die toch niet zonder hem kunnen. Zie mijn handen, en mijn zijde. En zelfs bij dat mosterdzaadjes geloof. Daar is het er. De omhelzing. En hoe groter dat geloof, kun je zeggen. Hoe sterker die greep. Maar ook bij dat geringe, die zucht om genade. Die roep om hulp, om heil tot Christus. De Heere hoort het gebed en hij laat zich niet onbetuigd. Jobs, hou vast. Jobs, hoop. Hij zal ten laatste over het stof opstaan, zo vervolgt Job. Het woord opstaan, dat kan hier de betekenis hebben van opstaan tot hulp, opstaan tot verdediging, opstaan tot herstel. He, verdediging van Job in de situatie waarin hij verkeert, te midden van al die mensen om hem heen die wat van hem vinden en die de neus over hem ophalen en die hun hoofd schudden. Hij zal opstaan over het stof, de aarde. Hij zal optreden. En als zij na mijn huid dit doorknaagd zullen hebben, vervolgt hij, Job weet het, de dood is onontkoombaar. Maar daarna zal ik uit mijn vlees God aanschouwen. Ja, dat is wat. Uit mijn vlees God aanschouwen. Daarom kun je zien dat Job echt boven zichzelf uitgetild wordt hier. De woorden die hij spreekt, niet als een geest zal hij God zien, maar uit dit mijn lichaam dat nu geschonden is, dat nu gehavend is, dat eenmaal zal vergaan. In het graf. En waar nu de wormen overheen lopen en de etter uitkomt. Ik zal eens ontwaken. En ik zal opstaan en hem zien. Aan mijn zijde zal ik hem zien en geen ander. Job weet het. Hij is sterfelijk. Het leven gaat voorbij. Job weet niet dat hij nog 140 jaar zal leven. Zoals hier zit in zijn nood en ellende. En uit dat getal kun je ook opmerken en concluderen dat inderdaad Job ongeveer in die tijd van Abraham leefde. Job weet het niet. Hij moet zeggen als je ziet naar zichzelf, nee, dit duurt niet lang meer. In hoofdstuk 17 zegt hij, tot de groeven roep ik, gij zijt mijn vader. En tot de wormen, mijn moeder en mijn zuster. Waar zou mijn verwachting zijn? Verwachting voor dit leven heeft Job niet. Het graf wenkt. Maar het graf is niet het einde. Eens zal hij opstaan op de aarde, over de aarde. Eens zullen de doden geroepen worden. En de losser zal ook het lichaam lossen uit het graf, uit het verderf. En daar zal Job opstaan met dit mijn vlees, zegt hij. Hoe precies? Of Job dat wist? Ook voor ons is nog zoveel verborgen. Maar wij weten dat het een verheerlijk lichaam zal zijn voor Gods kinderen. Omdat Christus is opgestaan. Hij is immers de eerste geweest die opstond uit de dood met een verheerlijk lichaam. En zijn opstanding is een zeker pand, een zeker bewijs, een zeker garantiebewijs van de zalige opstanding van allen die Christus lief krijgen. Lazarus is natuurlijk ook opgewekt. En het dochtertje van Jairus is opgewekt. En Dorcas. En de jongen uit Nain. Maar die mensen stonden aan deze kant van het graf op. En die moesten toch weer een keertje het graf in. Toch weer een keertje sterven. Maar Christus stond op uit de dood aan de andere kant van het graf. Met een onsterfelijk lichaam. Aan de andere kant van de dood. Met een verheerlijk lichaam. En hij hoefde nooit het graf meer in. En dankzij die opstanding. Zullen alle gestorvenen opstaan aan de andere kant van het graf. Aan de andere kant van de dood. Aan de kant van het eeuwige leven, van de eeuwigheid. Ja, sommigen om eeuwig heerlijk te leven. En anderen om eeuwig afgrijselijk voort te bestaan. En Job profeteert van dat eerste. Ik zal hem zien. Met mijn eigen ogen. Die ogen zullen dan helemaal nieuw zijn. Hem, mijn verlosser, geen vreemde. Want na de dood is het leven mij bereid. Ik zal hem zien. De gemeente, valt het u ook niet op dat Job niet jubelt over zijn nieuwe lichaam dat hij zou krijgen? Dat zou je toch kunnen begrijpen als je daar zit en de maden en de wormen overal kruipen in de etter. Maar Job heeft het daar niet over. Daar mag je ook naar uitkijken. Nooit meer moe. Nooit meer hartproblemen. Nooit meer zwak, nooit meer ziek. Geen handicaps meer, geen spanningen meer, geen somberheid. Al de pijn van het verleden. Weg. Maar daar gaat het niet over. Daar heeft Job het niet over. Hij zegt niet, daar zal nooit iemand zijn neus meer ophalen voor me. Nee. Geen verdriet. Ook geen verdriet meer. Dat is wat, hè, Job. Verdriet om zijn kinderen. 10 gestorven. Hoe kom je dat ooit te boven? Nee, Job zegt, ik zal hem zien. Nou, daar gaat het om in de opstanding. Of Job het beseft heeft. Niemand zal God zien en leven. Dat staat toch ook in de Bijbel. God is een geest. Dat wisten ze in het Oude Testament. En God geopenbaard in het vlees, dat weten wij. God zien, God aanschouwen heeft in het Oude Testament dikwijls de betekenis van de gunst ervaren van de Heere. Maar nieuwtestamentisch mag je die woorden letterlijk nemen. Want voor Gods kinderen geldt, ze zullen hem zien zoals hij is. Jezus, Gods Zoon, hun verlosser. Als hij komt met de wolken, de doden zullen opstaan. Dan zullen ze hem zien en geen vreemden. Ja, dat is ook zoiets, hè? Dat is zo'n woordje om ook even een streepje onder te zetten. Geen vreemden. Dat betekent dat ze God hebben leren kennen in Christus. Dat ze vertrouwd geraakt zijn met hem. Dat woordje ik weet, hè, daarin kom je dat woordje kennen tegen. Hè, zoals een man en een vrouw elkaar kennen. Ik weet, mijn verlosser leeft. Dat is praktijk geworden in hun leven. God is geen vreemde meer. Mogen we het nazeggen, gemeente? Dat geloof, die hoop, dat is ook mijn hoop. Het zal niet lang meer duren. Als de Heer Jezus nog niet teruggekomen is. Dat ook ik zal sterven. Over 1 jaar sterven. Of over 1 week. Over 10 jaar. 50 jaar. Ergens op de begraafplaats in Middelharnis. Of Sommelsdijk of Dirksland. Of ergens anders. Ja, daar is al een stukje grond van een paar vierkante meter, gemeente. Waar jij komt te liggen. Misschien groeit de boom wel. Misschien is dat een beetje apart gezegd. Waar het hout vandaan zal komen. Voor de kist. Van u, van jou, van mij. Maar om aan te geven, hè, dat is zo zeker als wat. Als Christus nog niet is teruggekomen. We zullen een keer sterven. In de aarde gelegd worden. Dat zal ons lichaam verteren. Maar ik weet, mijn verlosser leeft. Hij zal me opwekken. Onsterfelijk zal ik worden. En ik zal hem zien. Ik zal hem zien. Dan weet je ook of je bereid bent om te sterven. Als het je om hem te doen is. Als dat je uitzicht is na de dood. Niet voor eeuwig leven in een of andere hemel, een lui lekker land. Maar ik zal hem zien. Ja, hoe kan dat? Nou, dan moet hij dus geen vreemde voor je zijn. Dan weet je dus wie hij is en hoe hij is. Er zijn natuurlijk wel mensen van wie je weet wie ze zijn. De buren verderop in de straat. Toch zijn ze vreemd van je. Je kent ze niet persoonlijk. Een beetje, oppervlakkig. Al wordt het haarfijn door iemand uitgelegd hoe iemand in elkaar zit. En waar hij vandaan komt. En wat voor slagvolk het is. Dan weet je wel wat. Wanneer is iemand geen vreemde meer voor je? Als de omgang met elkaar er is. Als je met elkaar spreekt. Als de verbinding komt. Contact. Als je samen optrekt. Belangrijk. In het leven elke dag. Voor de mensen die heel dicht om je heen staan. Maar zeker met het oog op het leven met de Heere. Kent u hem? Niet van horen zeggen. Niet van horen zeggen. Natuurlijk, je hebt christelijke school gehad, kerk, catechisatie, opvoeding. Noem allemaal maar op. En dan kan de Heere toch een vreemde voor je zijn. Of hoor je dat niet? Heb je geen vragen aan hem? Heb je geen schuld voor hem? Om opgelost te worden, om weggenomen te worden. Geen gebed, Heere, mag ik u kennen? Mag ik bij u op school? Wilt u mij laten zien wie u bent? Wilt u in mijn leven komen? En al biddend, in de omgang met het woord, al luisterend naar de prediking, wil de Heere zich bekendmaken. Door het werk van zijn geest, van een vreemde, wil hij een vriend worden. In de omgang is dat de gemeente. Dan heb je een heerlijke toekomst als hij geen vreemde meer is. Dan mag je het weten, maar hij is een beter lot bereid. Eens houdt het leven op aarde hier op. Geen moeite, geen pijn, het lijden. Dan is er geen ziekenhuis meer nodig, geen psychologen meer, geen psychiaters meer, geen zalfjes en geen pillen. En ook de zonde en de gevolgen daarvan voorgoed voorbij. Want ik weet, mijn verlosser leeft. En als zij na dit mijn huid doorknaagd zullen hebben, zal ik uit mijn vlees God aanschouwen. Ik zal hem zien met mijn eigen ogen en geen ander. En dan besluit Job, mijn nieren verlangen zeer in mijn schoot. Jobs heimwee. Dat is beeldende taal die hier gebruikt wordt. Nieren die verlangen. We kennen het beeld uit Psalm 16. Dat het goddelijk licht mij toestraalt vroeg en laat mijn nieren zelfs bij nacht mij onderwijzen. Die nieren, dat is in de taal van het Oude Testament de plaats van het gevoelsleven. Van de diepste emoties, verlangens, boosheid ook. Boosheid heeft ook met je nieren te maken in het Oude Testament. Psalm 73, Asaf. Hij is nijdig op de goddelozen. Als hij ziet op de voorspoed van die goddelozen, het geluk. Dan zegt hij dat hij in zijn hart opgezwollen was en in zijn nieren geprikkeld. Maar als Job hier zegt dat zijn nieren verlangen, dan wijst dat op een sterk verlangen. Het verlangen van die dichter van Psalm 84. Hoe brandde mijn genegen heen. Om zeer een voorhof in te trainen. Mijn ziel bezwijkt van sterk verlangen om hem te zien. Het is de taal van de hunkering, de taal van de liefde. Als het goed is, dan kan je daar iets van als je bijvoorbeeld verkering hebt of getrouwd bent. Verlangen om bij elkaar te zijn. Daar heb je wel wat voor over. En Job verlangt ernaar om hem te zien. dwars door de dood heen, na verteerd te zijn, weer op te staan om dan voor altijd bij de Here te wezen. Dat is het verlangen van het geloof. De heimwee van Gods kinderen. Daar heeft de Here recht op, gemeente. Daar heeft de Here recht op. Veel van wat Job zegt is niet zo positief over de Here. Maar hier dan toch. Hier dan toch wel. Heerlijk rijk. Ik weet mijn verlosser leeft. En Job verlangt ernaar. En hij geeft uiting aan zijn verlangen. Verlangen naar om hem te zien. Ken je het, gemeente? Bij momenten, daar hoef je geen 80 voor te zijn. Dat kan ook als je midden in het leven staat. Als het geloof gelooft en de hoop hoopt en de liefde echt lief heeft. Dat betekent dat het ook werkzaam is. Dat het onder het stof vandaan gehaald wordt door de Here. Door de prediking bijvoorbeeld. Bij Gods kinderen is er altijd het geloof en de hoop en de liefde. Maar dat is lang niet altijd zo in beoefening. Helaas. Kleeft mijn ziel aan het stof, bid David in Psalm 119. Maar als het er is, dan is dat zo rijk. Het verlangen om hem te zien, bij hem te zijn, om hem te mogen bedoelen zoals hij waard is, zonder dat er meer iets tussen zit van ons. Zoals Paulus ernaar verlangde om ontbonden te zijn, met Christus te wezen. Dat is verreweg het beste. Word je geen vreemd figuur van? We hebben een vreemdeling van. Vreemdeling op aarde. Omdat je weet dat je vaderland, dat echte thuis boven is. Natuurlijk moet je dan je werk wel doen op aarde. Je levenstaak vervullen in je gezin. Goed spreken van de Here, waar dan ook. Denk aan dat voorbeeld, hè. Woonplaats boven. Werkplaats beneden. En de tijd komt dat ik hem zal zien. Als de opgestane levensvorst met het geroep van de aartsengel en met de bazuin van God zal neerdalen van de hemel. En die in Christus gestorven zijn, ze zullen eerst opstaan. Daarna wij die levend overgebleven zijn, zullen tezamen met hen opgenomen worden in de wolken, de Here tegemoet in de lucht. En zo zullen wij altijd met de Here wezen. Wat een vooruitzicht. Dat, zingt David, heeft mijn kwijnend hart verblijd. Te midden van de strijd, te midden van de aanvechting. Mijn ogen zullen hem zien. En geen vreemde. Gemeente, ken jij hem al? Amen. Laten we bidden. tot u mogen we naderen in het gebed. U hebt ons gezien, gehoord, vanuit de hemel, maar ook van heel dichtbij. Want u was in ons midden. U weet van ons hart en van ons leven. Heren, als we naar huis gaan of naar elders, gaat u dan met ons mee. En geef, Heren, dat de dingen die we van u ontvangen hebben, we kunnen die zomaar wel kwijt zijn. Maar wilt u het voor ons bewaren? En wilt u zo deze dienst met uw zegen achtervolgen? Wees u met ons. Ook als de werkelijkheid van het leven van elke dag ons zomaar weer op kan slokken. Help ons, Heren, om u te zoeken. Op de plek waar u te vinden bent. In het woord. Wilt u zo uw woord zegenen en het zondige en gebrekkige vergeven? Wees met ons als we van hier gaan. Gaat u mee, Heren, als we naar het ziekenhuis moeten. Als we in het ziekenhuis liggen. Als we naar een verpleeghuis moeten. Of wat ook maar. Als er grote zorgen blijven. Of komen. Schenk ons uw genade. Behoed en bewaar ons. Helpt u weer in het werk ook wat wacht. Gaat u mee als we naar school gaan. Bewaar ons voor. Een leven zonder u. Dat bidden we om Jezus wil. Amen. Psalm 27, vers 7 is de slotpsalm. 27, vers 7. ontvangt met een biddend hart de zegen van de Heer. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.